zat ik op een gegeven moment echt op de bank thuis. En ik stortte in. En ik had echt zoiets van... ik heb echt een super zielig leven, weet je wel. Dat ik het enige wat ik heb is gewoon geld en werk. En ik heb verder helemaal niks. Het gaat gewoon niet makkelijk zijn. Je gaat na 2 weken zoiets hebben van... holy shit, dit gaat nooit lukken. En dan moet je gewoon doorgaan.
Vince, van harte welkom bij Young Ones.
Dankjewel.
Jij bent een persoon en ondernemer waar dat heel veel mysterie rondomheen hangt. Ik denk dat dat ook een van de redenen is waardoor ik echt ben gebombardeerd met vragen door mensen.
Okay.
En ik zie het als mijn of onze persoonlijke missie vandaag om dat mysterie wat te gaan ophelderen.
Ja.
En om op die manier de young generation te laten inspireren en ook vooral iets te kunnen laten leren van alles wat jij doet en hebt gedaan.
Ja, klinkt goed.
En ik heb zin in. Als eerste afvroeg is dat mysterie wat rondom jou heen hangt iets wat bewust is gecreëerd? Of is dat iets wat gewoon is ontstaan?
Ik denk beide. Ik denk waar het begonnen is, want ik ben er ook al aware van. Dat krijg je natuurlijk heel veel DM's de hele dag van, hey, wat doe je? Maar het is begonnen met mijn YouTube-channel. En ik reisde heel veel en dat kwam omdat ik dat voor werk deed of gewoon leuk vond, omdat ik gewoon van eigenlijk vanaf overal kon werken. Maar ik vertelde nooit wat voor werk ik deed. Dus iedereen zag, ik deed dagelijks vlogs, dus iedereen zag de hele dag dat, of elke dag weer dat ik gewoon op reis was, of in New York en dan weer in LA. En
ja.
Iedereen had zoiets van, what the fuck doet die guy? En ik vertelde het niet, omdat dat was meer like een competitive advantage die ik wilde hebben. Ik weet niet, ik ben daar altijd heel secure mee. Ik had dan websites of webapps en ik wilde gewoon niet dat mensen dat na gingen doen. Dus ik hield het eigenlijk altijd een beetje algemeen. Van,
ja.
Ik veel zit in tech of ik had ook een mediabedrijf, zei ik. En daar is het een beetje begonnen. Sindsdien zijn de vragen nooit meer gestopt. En,
ja.
en ik blijf reizen, dus iedereen heeft zoiets van, wat doe je? Maar het is ook lastig, omdat ik gewoon heel veel dingen heb gedaan over de afgelopen 5 jaar. Het is niet dat ik één business ben gestart en daar niet meer mee ben gestopt. Ik ben echt alle kanten op gegaan. Dus op een gegeven moment heb ik het ook een beetje opgegeven. Want dacht van, ik kan nu zeggen dat ik een mediabedrijf heb. Volgend jaar heb ik een meubelbedrijf en dan weer dit en dan weer dat. Dus ik denk dat het daar een beetje vanaf stand.
Ja, zeker, want echt de meest gestelde vraag is inderdaad van, wat doet Vince nou eigenlijk? En hoe ziet bijvoorbeeld een week in jouw leven eruit?
Ja.
En ik denk dat mensen inderdaad dan niet per se doelen op van dat je aan het ondernemen bent bijvoorbeeld, dat begrijpen ze natuurlijk wel, maar dat ze zich bijna niet kunnen voorstellen van stel er is vandaag als we dit opnemen, het is maandag zeg maar.
Ja.
Hij staat op, hoe verloopt zo'n week en waar met al wat voor projecten ben je bezig?
Right, dat verschilt dus heel veel. Ik heb zeker het afgelopen jaar ben ik met verschillende projecten bezig. Dat is eigenlijk iets wat ik normaaliter niet wilde doen, omdat ik heel erg geloof in dat je een soort van je focus op één ding moet leggen.
Ja.
Maar ik heb ook gemerkt dat als ik volledig gefocust op één project heb, dat het eigenlijk altijd het beste gaat. Maar in het afgelopen jaar ben ik bewust met meerdere projecten bezig, omdat het me meer joy geeft. Ik ben redelijk snel uitgekeken op een project, omdat soort van ik doe tech en ik maak apps en de roadmap is basically altijd een beetje hetzelfde. Je hebt een MVP of je hebt een idee, je gaat het bouwen. Je doet de designs, de concepts, dan ga je een programming phase, dan ga je testen en dan op een gegeven moment moet je marketing doen en then that's it, weet je wel. En als je dat soort van, daarna is het alleen maar optimization en zorgen dat je nog meer klanten krijgt en dan wordt het heel erg een business verhaal. En dat heb ik nu al zo lang gedaan dat ik de afgelopen tijd met heel veel dingen bezig ben. Dus mijn week is best wel druk. Eigenlijk alle kanten op aan het schieten, voornamelijk wel vanaf mijn laptop. En het is ook heel intens vaak. Er valt niet echt een touw aan vast te knopen, want soms ben ik tot 6 uur 's ochtends wakker en soms sta ik om 8 uur 's ochtends op. Dus elke week voor mij is heel anders. En dat is maar net hoe ik me dan zeg maar voel. Of ik leef ook altijd een beetje in het moment. Ik heb niet echt heel veel structuur in die zin. Dus als ik gewoon aan het werk ben en ik heb om 8 uur 's avonds zoiets van, hey, ik kan nog wel even 5, 6, 7 uurtjes doorknallen, dan doe ik dat gewoon.
Precies, dan ga je.
Ja, dus gaat eigenlijk alle kanten op, eerlijk gezegd.
Ik vind het wel interessant om even wat verder in te gaan op dat framework wat jij dus eigenlijk in je hoofd hebt, waarvan je zegt van dat heb ik inmiddels zo vaak gedaan, dat begrijp ik inside out en dat kan ik dus op die manier leven. Ik zeg vaak van een succesvol merk of een onderneming zie ik echt als een recept met allerlei ingrediënten. En kun je die ingrediënten op de juiste manier tot elkaar afstemmen en eigenlijk op de doelgroep, dan heb je een goed lopende onderneming.
Ja.
Dus gewoon een analogie om het wat duidelijker te maken.
Ja.
Begin bij jou dat traject wat je zegt van, we maken een MVP en vervolgens gaan we dat testen, optimaliseren. begin je dan altijd met de doelgroep in mind? Of begin je met een bepaalde trend of een bepaald probleem? Waar start dat proces voor jou of een nieuw idee?
Ik heb bijvoorbeeld op een gegeven moment... Ik heb heel vaak marketing apps gebouwd. En op een gegeven moment had ik het idee om iets in de fitness en health te gaan doen. En de reden dat ik daarmee ben begonnen is omdat ik op dat moment wilde gewoon meer spiermassa creëren. En ik had zoiets van, nou ja, ik ben altijd een klein beetje een moeilijk persoon. Ik wil niet zomaar online een of ander voedingsschema pakken en soort van aannemen dat dat het beste is voor mij. Ik wil echt iets personalized hebben omdat ik zo effectief mogelijk te werk wil gaan. Toen op een gegeven moment had ik zoiets van, nou ja, die bestaan en die zijn er. Alleen, ik wil het ook maken, want het lijkt me gewoon actually vet om te doen. Het is best wel technisch ingewikkeld. Je hebt een hele grote database van miljoenen recepten nodig. En ieder ingrediënt moet je soort van apart segmenteren. En dan hebben we een soort model gebouwd waar mensen door 10 stappen heen gaan. En dan vinden wij het perfecte recept. En like, dat is begonnen met mezelf in mind. En op een gegeven moment had ik gewoon zoiets van, ja, ik zou het gebruiken. Het lijkt me actually vet om te maken. Ik weet dat de health en fitness industrie insane groot is. Ik ben toen research gaan doen naar competitors. Ik heb uitgevonden hoeveel traffic zij per maand pakten. En ook wat hun conversion rate ongeveer is. Dat kan je actually allemaal zien bij grote websites.
Ja.
Ik kan namelijk zien hoeveel traffic ze krijgen via bepaalde websites. En dan kan je zien wat het percentage daarvan converteert naar bijvoorbeeld een PayPal.com, weet je wel.
Kijk, ja.
En daar is dan wel een drop-off rate, maar dan heb je een general ballpark idea waar hoeveel omzet ze draaien. En dat motiveerde me wel. Ik had zoiets van, nou, dit lijkt best wel big opportunity.
Ja.
En ik vind het vet om die tech te bouwen. En ik denk dat het daar altijd wel mee gaat. Like, mijn bedrijven en business is altijd so far wel echt, en tot op een jaar geleden moet ik zeggen, maar daar komen we misschien zo meteen nog wel op, wel echt met winst oogmerk gebaseerd. En ik wil soort van dat mijn tijd het waard is. En ik wil er gewoon eigenlijk heel veel omzet mee draaien. En als ik daar een opportunity zie om dat te doen, dan pas ik mijn framework daarop aan. Die pas ik daarop toe, moet ik zeggen. En dan gaan we knallen. Dus.
Maar je maakt dus inderdaad een heel goed overzicht en krijgt heel veel inzicht over die markt. En het betreft een stukje in de markt dat je weet van, hey, zit hier business in of niet? Ja. Is er al tractie en op welke manier kan ik daar een piece of the pie eigenlijk van gaan creëren en meerwaarde creëren voor die doelgroep?
Absoluut. En als ik soort van moet vertellen hoe dat meestal gaat, ik doe echt heel veel research eerst. Dus ik kijk echt naar, hey, wat is de markt? Wat is de total addressable markt? Welk stukje van die markt zou ik kunnen servicen? En wat is ook echt haalbaar?
Ja.
En hoe gaan we het behalen? Weet je wel, die doelgroep, waar zitten zij op? Nou, ik ben erachter gekomen dat de doelgroep heel veel op Pinterest zat. Het zijn voornamelijk mensen die wat ouder zijn, een jaar of 30, 40, die willen investeren in hun health. En die zoeken meestal inspiratie van, hey, hoe kan ik goed afvallen? Of wat is een goed voedingsschema? Ja. Nou, wij zijn ze via Pinterest gaan targeten. En dat is dan wel weer heel anders dan andere dingen die je misschien via Google doet of zo. Maar goed, nee, dan kom ik op Pinterest en dan ga ik kijken van, hey, wat voor campagnes kunnen we daar live zetten? En dan eigenlijk is er een heel groot research proces wat eraan vooraf gaat. En dan het laatste ding is, oké, er is markt. Ik heb bevestigd dat er markt voor is. Ik weet ongeveer nu hoe ik die markt aan ga spreken.
Ja.
Hoe gaan we het product anders maken? Hoe gaan we ons differentiëren? Want dat is ook belangrijk. En mijn idee was meer om die voedingsschema's niet betaald te maken, maar fully gratis. En dan ons verdienmodel zat er meer op de data die je krijgt. Je krijgt verschrikkelijk veel data van.
Ja.
En die data kan je verkopen. En nou ja, dan hadden we zoiets van, nou, dan maken we het accessible voor iedereen. En we kunnen de data cellen, dat is hoe we geld mee gaan verdienen. En dan gaat het van start. Dan gaan we gewoon een super basic versie maken. Ik ben zelf ook developer en designer. Dus ik zit dan waarschijnlijk 's nachts ergens om een uur of vier een heel sketchy designtje te maken. En dan gooi ik het in mijn Slack met mijn developers. En dan zeg ik, yo, kunnen jullie hierop verder bouwen? En dan binnen een week, maar dit project duurde wel wat langer, maar generally binnen een week, twee weken hebben we echt gewoon een goede MVP staan. En dan ga ik het heel rough testen om te kijken of we een beetje traction krijgen. Dan ga je product validaten, is een product market fit. En dan als dat allemaal aansluit,
dat doe je door middel van inderdaad komen er sales, hoe reageren mensen op product?
Ik kijk naar conversion rates, ik kijk naar traffic, ik kijk naar, we hebben altijd gewoon live chat support en dan ik heb daar gewoon een team voor die ik basically overal in kan pluggen en dan hebben we een soort model waar we na een week gewoon alle feedback en dingen verzamelen en dan kijken van hey, deze features die missen wij.
Ja.
Bijvoorbeeld, iedereen wilde een shopping cart hebben. Dus ze hadden dan een wielplan voor een week. En dan moesten ze een soort van 7 dagen al die ingrediënten gaan checken. Like, what the fuck? Weet je wel, dat is super veel werk. Ze wilden gewoon op 1 klik op de knop een shoppingmandje hebben van, yo, dit moet je bestellen. Nou, dan hebben we toen geïntegreerd. En dan zie je gewoon die, ja, dan heb je een extra feature op je landingpage. En dan zie je de conversie langzaam stijgen. En dat is wat ik dan ga doen. Dan ga je heel veel testen. En op een gegeven moment denk je, hey, we willen hier echt iets mee gaan doen. Dan bouw je een hele, ja, dikke app. En dan gaan we over van het van een simpel framework naar React. En dat is een heel lijp framework om apps mee te bouwen. En dan gaan we echt knallen. Dus,
we zijn ongeveer 10 minuten bezig nu. Ja. En dit is nu al zeg maar de moeite waard. Omdat precies dit proces, denk ik, van hoe ga je nou van idee naar concept inderdaad, of MVP, hoe je dat ook noemt, en test je het vervolgens in de markt, is iets wat ook heel veel mensen zich afvragen, waar heel veel mensen ook mee struggelen. Want als het in het begin nog niet lukt en je snapt nog niet hoe die tandwielen op elkaar moeten draaien, kan het natuurlijk heel frustrerend zijn.
Ja, definitely. Ja, en je moet echt wel gewoon, je moet echt je research doen. Je moet gewoon, ik denk dat met ondernemen is het altijd zo van just get started, weet je wel. En ik denk dat heel veel mensen een soort van het beginproces proberen te skippen en het helemaal losraken van hoe begin ik dan, weet je, waar begin ik? En het belangrijkste is gewoon echt je research en je product validaten en kijken of er markt voor is. Want ik spreek zoveel mensen die hele vette start-up ideeën hebben, maar dan na 10 minuten heb ik echt zoiets van, ja, ik denk niet dat hier, dat deze markt groot genoeg is. Ik denk dat het te niche is, zeg maar.
Ja.
Niche. Om het echt een schaalbaar product te maken.
En wat is een indicator voor jou daarvoor? Wanneer is iets wellicht te klein of is er geen markt voor?
Ik ben heel erg voorstander, personally, dat mijn business heel schaalbaar moet zijn. Ik wil gewoon veel omzet draaien en een grote markt hebben. Dus vaak als ik een product te niche vind, vind ik het gewoon te, ja, te, soort van de doelgroep gaat gewoon heel klein zijn. Het is een of ander app-idee wat een Uber voor dit, weet je wel. En dan is het soort van, het heeft al een minor improvement op wat al bestaat.
Ja.
En dan soort van die improvement is dan heel valuable voor een hele selecte doelgroep. En dan denk ik van, ja, ik zie, en dan doe je gewoon, je kan gewoon market analysis opgooien en dan doe ik dat. En dan denk
precies.
Ik van, ja,
dus inderdaad, wanneer het niet onderscheidend genoeg is, want dat zei je net zelf al, van, ja, het is super belangrijk, hoe ga je jezelf onderscheiden ten opzichte van wat er al is?
Ja, definitely. Ja.
Ik denk dat je anders ook niet per se een onderneming zou moeten willen starten als het niet je doel is om iets nieuws en iets beters toe te voegen dan wat we nu al allemaal doen.
Ja, het kan wel. En dan heb je het over market entry. Maar dan moet je gewoon weer onderscheidend gaan zijn, bijvoorbeeld in marketing of zo.
Ja,
dus
ja.
Bijvoorbeeld wat ik dan deed met die app. En daar bestaan al heel veel apps van. En in principe het businessmodel is anders, maar het general idee is een beetje hetzelfde. Maar dan zijn er dus bepaalde dingen op de marketing waar we ons differentiëren. Ons doel was bijvoorbeeld om zoveel mogelijk users te krijgen op die app. In plaats van zoveel mogelijk revenue. Want users is data en data maakt je bedrijf gewoon heel valuable. Wij kunnen dan gewoon naar grote health partijen gaan en zeggen, hey luister, we hebben in 2 maanden tijd 100.000 users geonboard. We hebben 100.000 users met 60 verschillende datapunten. Reken maar uit wat voor info wij hebben. En dat was eigenlijk veel interessanter dan 100.000 keer weet ik veel, $5 of $10 charge of zo. Dat is veel geld, maar ja, ik denk wel gewoon wat meer long term. Een soort van, hoe kan je bedrijf ooit hoog value en verkopen of zo.
Ja, en dit is echt groot denken natuurlijk vaak, waar mensen het over hebben van dit soort strategieën, zeg maar.
Ja, zo ben ik niet begonnen overigens hoor. Vroeger was het gewoon veel meer bootstrapped en simpel, maar ik ben nu de afgelopen jaren me veel meer gaan verdiepen in business. Ik heb een soort van een site aan de part, een studie daarvoor gedaan. Ik heb daar heel veel aan gehad. En zo bekijk ik dingen wel wat anders.
Want je bent een tijd, of je, misschien doe je dat nog steeds, maar heb je in Harvard gestudeerd, toch?
Nee, niet in Harvard. Nee, aan Hult. Was het maar zo, Harvard. Ik denk niet dat ik daar...
Alright. Ja, nee, dat dacht ik op je Insta een keer voorbij te zien komen. Dat je natuurlijk iemand bent, dat zeg je ook van, nee, eigenlijk, want daar komen we zo nog even op, en dat wilden ook veel mensen weten. Maar ben jij iemand die zichzelf altijd wilt blijven ontwikkelen? Doe je ook al vanaf jongs af aan.
Ja.
Dus toen dacht ik inderdaad van, ik vind het eigenlijk wel een logische stap. Van als je al zoveel businesses succesvol hebt kunnen starten en door laten groeien.
Ja, nee, de broer van mijn vriendin, die studeerde op Harvard. Nu niet meer. Maar daar was ik wel vaak. Ik vind het een hele inspirerende omgeving. Ik had echt zoiets van, ik had het echt niet erg gevonden om wat langer te wachten met ondernemen. En eerst 4 jaar hier een studie te gaan doen. Want het omringt je met zoveel interessante ideeën en mensen. En dat is heel erg gaaf. En ik denk dat heel veel mensen zoiets hebben van, hey, je moet niet studeren en zo. Nou, daar kom ik ook wel in. Ik heb nooit mijn best gedaan voor school. Absoluut niet. Ik was echt met mijn hoofd totaal ergens anders. ik kan heel makkelijk leren en ik kan dat echt allemaal aan, maar ik heb daar gewoon bewust niet voor gekozen. Maar in retrospect heb ik wel zoiets van, hey, die part-time MBA-studie waar ik aan ben begonnen, heeft me echt fucking veel geholpen, weet je wel. En dan, ja, dus ik heb daar altijd een beetje een mixed feeling over. Like, als je iets met business wilt doen, is het wel echt wel handig om wat core business knowledge te hebben.
Zeker,
en dat hoeft niet per se via een studie. Je kan het ook online doen. Ik heb ook heel veel online geleerd. Maar wat je zegt, ik blijf me wel echt ontwikkelen. Ik sta echt niet stil. Dus als ik op vakantie ben en ik wil niet werken, nou, reken maar dat ik dan e-books aan het lezen ben of gewoon de meest random skills. Ik heb laatst een copywriting course genomen. Want hoe kan je nou goed sales text schrijven? En dat is iets waar, wat is echt een super zieke conversion driver. Als je gewoon echt vette ad copy hebt of een vette copy op je landing space, dat is een soort van de tekst waarmee je product verkoopt, dat is zo key. Ja. Ik heb er nooit over nagedacht. Mijn copy was super slecht. Ik had altijd mensen die ik daarvoor moest hiren. Maar ja, dat soort dingen doe ik dan erbij. En dat vind ik heel,
is
heel
dat
leuk.
Iets wat veel jonge mensen onderschatten, denk je? Het gedeelte, ook als ze naar mensen zoals jij kijken, op Instagram zie je natuurlijk de flashy lifestyle. Dat is allemaal het korte termijn wat je ziet. Het lange termijn is natuurlijk alle uren die je erin steekt, alle skills die je hebt moeten leren, alle strategieën die je toepast, et cetera, om daar te kunnen komen. En dan is het maar een heel klein piece of the pie. Maar dat is wel de piece die ze vaak zien natuurlijk. En die ze ook krijgen te zien.
Ja, exact. Ik heb toen ik studeerde, ik had een MBO-studie gedaan voor audiovisueel vormgeven. Like muziek en video's. Echt een groot deel van mijn leven geweest altijd. Zat ik in Rotterdam en het was wel echt zo dat ik letterlijk bijna alle feestjes skipte. En daar werd altijd raar, een beetje raar tegen gekeken, wat ik heel goed begrijp. Maar ja, dan moet je nagaan, toen was ik, ik weet niet echt meer hoe oud ik was, misschien 17 of 18 of zo. En ik had echt geen social life. Ik was alleen maar aan het leren en dingen aan het doen. En echt fucking hard grinden eigenlijk. En dat zit er wel gewoon in. En dat is niet bijvoorbeeld discouraging bedoeld. Like, als iemand nu bijvoorbeeld nog geen business kennis heeft of geen design kennis of weet ik veel wat, kan je alsnog beginnen. Maar je moet wel op een gegeven moment skill gaan leren. Tenzij je gewoon heel veel investment hebt en die taken kunt uitbesteden.
Ja.
Maar dat is vaak in het begin niet echt iets wat gaat gebeuren. Dus je moet toch wel echt alles, gewoon veel dingen weten. En goede aanrader is gewoon udemy.com of YouTube. Ik heb zoveel courses op udemy.com. Ik heb letterlijk leren programmeren via udemy.com. En dat is like €10 voor een course. En ja, je moet gewoon de tijd erin steken.
Wanneer ben je daarmee gestart? Want dit is een ander topic wat vaak terugkwam. Inderdaad, het programmeren. Ook veel programmeurs hebben mij vragen gestuurd voor jou.
Ja.
Maar de hoofdvraag die veel mensen zich denk ik afvragen wanneer ze naar jou kijken is, hoe kan iemand die eerst grafisch lyceum deed, een mbo, werkte bij Mackie, stage liep bij een bekende YouTuber hier in Nederland, dus David.
Ja, echt een baas. We hebben zoveel aan gehad in de stage.
Precies. Ja. En hoe kan dat turnen naar reizen in privéjets, Lamborghinis en werken voor de grootste sterren der aarde? Dat is een beetje de main question die ik letterlijk in mensen hun hoofd zie wanneer ze naar jou kijken.
Ja.
En wat ik even wilde doen is inderdaad een beetje terug naar het begin.
Mm-hmm.
Daar wil ik geen uren bij stil in staan. Omdat ik altijd denk van ja goed, dat weet je wel, kunnen mensen misschien op andere plekken ook wel terugvinden. Maar het is wel belangrijk om te weten hoe je bent gevormd natuurlijk. Dus waar en hoe ben je bijvoorbeeld opgegroeid? Hoe was jouw gezinssituatie vroeger of misschien nu nog steeds?
Ja, ik mijn moeder had een man, de Italiaanse man, en dat is mijn vader, maar die ken ik niet echt. Dus ik ben eigenlijk opgegroeid met mijn moeder.
Okay.
En bij mijn opa en oma gewoond een tijdje en bij mijn moeder. Dus in Roosendaal ben ik opgegroeid. Dus een soort van die situatie was gewoon mijn moeder, mijn broer en ik. En toen een paar jaar in, ik was volgens mij 6, leerde mijn moeder mijn, ja, eigenlijk is het gewoon mijn vader voor mij, stiefvader kennen. En die had een kapperszaak. Dus die was kapper, maar ook wel heel ondernemend.
Ja.
En dat was eigenlijk een beetje het gezin wat we hadden. En we zijn toen naar België verhuisd. Daar heb ik 6 jaar gewoond. Net over de grens van Roosendaal. Mijn broer die woonde bij mijn opa en oma. Omdat hij was al wat ouder en had al zijn vrienden in Roosendaal gemaakt. Dus mijn situatie was eigenlijk dat ik in België in een bos woonde.
Ja.
Zonder any friends. En dus gewoon letterlijk een computer had. En dat was wat ik had. En mijn gezinssituatie is geweldig. Want mijn ouders zijn heel positief. En ook ondernemend. Mijn moeder had een schoonheidsspecialist. En had haar eigen. Dus ik had vanaf een jonge leeftijd gewoon geleerd van hen. Dat ondernemen eigenlijk heel vet is. En ik was echt een lijpe gamer. Ik gamede superveel. En ik denk dat door mijn gezinssituatie, soort van het ondernemen een beetje een ding was. Dat ik eigenlijk vrij snel zoiets had, hey, game is leuk, maar hoe vet is als ik mijn eigen game kan maken? En daar is het echt begonnen.
Ja, kijk, dus daar is dat vuurtje gaan branden. En ja. Was het ook omdat je gewoon puur op jezelf was aangewezen? Eigenlijk zoals je het omschrijft, inderdaad, weinig tot geen sociaal contact. Je zit daar alleen letterlijk inderdaad in dat bos in België.
Ja.
Ik herken me daar wel in, want mijn ouders die wilden toen ik ongeveer een jaar of 12 was, denk ik, gingen ze naar huizen kijken in België. Ik kom uit Limburg, maar dat is ook tegen de Belgische grens aan.
In de buurt. Ja.
En toen weet ik nog dat wij naar zo'n woning gingen kijken. En ik dacht van no way. Als ik hier kom, en daar zat dan ook nog iemand in het tuinhuisje. Die woonde daar en die kregen ze er niet meteen uit.
Oh.
En ik dacht van wat de fuck ga ik doen als ik hier echt beland. Uiteindelijk is dat niet doorgegaan.
Ja,
of ik was meteen zoals jou geëindigd. Dat had ik ook leren programmeren. En ja, dan nee, maar inderdaad, dat programmeren. Want dat komt dus heel vaak terug ook in wat mensen zien bij jou. Van die spark die kwam dus eigenlijk vanuit het gaming gedeelte. Van wat nou als ik dit zelf zou kunnen creëren. Dat sparkt die interesse in het programmeren gedeelte.
Ja, ik had toen had je een soort software en dat heette Game Maker. En,
ja.
Dat kwam uit Amerika. Dus ik ben toen met mijn moeder met iets van 40 euro naar de bank gegaan in Roosendaal. En toen hebben we een check geschreven en die werd naar Amerika gestuurd. En toen moest ik 3 weken wachten en toen kreeg ik een e-mail met een licensecode van GameMaker. En dan kon je dus games van maken. En ze hadden hun eigen programmeertaaltje en daar begint dat dan een beetje. En toen ben ik gewoon leren programmeren. En ik ben helemaal geen hele goede programmeur, overigens. Ik heb developers voor mijn werk die insanely goed zijn. Maar ik ben niet per se een hele goede programmeur, maar...
Je spreekt de taal.
Ik kan gewoon een app, een MVP bouwen. Ik kan iets werkend maken wat de lucht in kan en waar we traffic mee kunnen krijgen en verkopen.
Ja.
Een product validaten. En dat kan ik vrij snel doen. En dan als dat gevalideerd is, dan laat ik de echte devs het werk doen. Maar ik heb dus ook zoiets van, hey, je hoeft helemaal geen zieke programmeur te zijn als je in tech wilt. Het enige wat je hoeft te doen is een soort de basis te kennen, iets neer kunnen zetten. En het vergt ook gewoon veel creativiteit. Ik bedoel, je kan de code heel goed weten, maar je moet wel een soort van creatief denken van, hey, wat gaat er gebeuren in die app? Hoe gaan we dit aanpakken? En dat is een soort van eigenlijk de enige kennis die je, I guess, nodig hebt om in tech te kunnen ondernemen, weet je wel?
En zou je dan ook zeggen dat om een goede ondernemer te zijn, misschien wat meer in zijn algemeenheid, dat je beter een generalist kan zijn die van elke skill precies genoeg weet om het geheel op te starten inderdaad en vervolgens het aan de echte specialisten over te laten, zeg maar, dat geheel aan te kunnen sturen?
Ja, ik denk het wel, want ik heb zoiets van, kijk, ook als je te veel kennis van één ding hebt, dan word je daar heel nitpicky op. Dus als ik echt een insane programmeur zou zijn en ik zou... Mijn objective is om een MVP te maken en hij moet zo snel mogelijk online. We kunnen daar geen tijd in verliezen, het moet doen wat het moet doen.
Ja.
Het moet strak zijn, het moet gewoon werken en we moeten hiermee het product testen. Maar als ik een insane dev die gewoon 24/7 helemaal in die dev-wereld zit, dan zou die MVP misschien in 2 maanden nog steeds niet af zijn, want je wil het perfectionizen. En dus ik heb personally zoiets van, ik ben een generalist. Ik weet heel veel van, of ik weet een beetje van heel veel dingen. En ik kan alles wel een beetje, genoeg om iets op te zetten. Ik noem dat gewoon bootstrappen. Dus gewoon zo alles een beetje bij elkaar gooien.
Ja, zeker.
En dat heeft voor mij heel goed gewerkt. En ik denk dat hoe meer kennis je hebt over iets, hoe lastiger je het misschien een beetje maakt, weet je wel.
Ik vind een hele goeie wat je nu zegt, dat bootstrap. Ik legde jou zojuist uit hoe bijvoorbeeld deze studio nu tot stand is gekomen. Ik heb het met veel ondernemers hier, met Esther en Anne verder over gehad, met Thijs van United Wardrobe, wat is verkocht aan Vinted.
Ja,
dat juist die skill om van niets iets te kunnen maken, maar ook dat in stapjes te kunnen doen. Alleen al omdat je begrijpt dat het ook om risicobeperking gaat.
Ja, exact.
Dus ook al zou je meteen in theorie of praktisch een studio van 10.000 euro per maand kunnen bouwen, dan ga je dat nog steeds niet doen, omdat inderdaad die proof of concept er nog niet is. Maar dat is wel natuurlijk, dat moet je wel kunnen, want de meeste mensen willen natuurlijk pas laten zien wat ze doen op het moment dat alles in hun ogen perfect is. En juist in het begin, precies dat proces wat jij hem beschrijft, is het allemaal juist nog niet perfect natuurlijk.
Ja, en het is een essentieel onderdeel van je ontwikkeling, van je bedrijf. Want je hebt gewoon daar verschillende frameworks voor. Dat is agile en weet ik wat. Daar gaan we misschien niet te diep op in. Maar wat ik vroeger bijvoorbeeld ook heb gedaan, ik heb gewoon wel wat vaker in tech geïnvesteerd, wat echt ziek gefaald is. Ik had op een gegeven moment een marketingplatform gemaakt. Dat heeft me echt honderden duizenden euro's gekost. En dat was gewoon af na 3 maanden. En dat heb ik allemaal betaald. En toen dacht ik, holy shit, dit is echt compleet. Gaat compleet niet aanslaan. Ik kreeg gewoon geen traffic, geen sales. Dus het moest van fundamenteel veranderd worden. Dus als jij meer bootstrap gaat, dan je moet gewoon iedere keer soort van tot een tot een versie komen. En dan ga je dat testen. En als het dan niet werkt, als er iets niet werkt, een module in je bedrijf of in je app of in je muziek niet werkt, dan kan je dat nog makkelijk aanpassen. En dan kan je daarop doorbouwen. Dus dat is eigenlijk, je zet even gewoon checkpoints. En dat is waar, ja, waar ik gewoon het soort van, waarvan ik denk dat het beste is. In plaats van in één keer like full in te gaan, maanden te wachten om iets te releasen. Je moet gewoon zo snel mogelijk een concept live zetten. En het grootste deel van je ontwikkeling van je bedrijf is leren van je klanten. En dat moet je zo snel mogelijk doen. Je moet zo snel mogelijk in gesprek gaan. En nou, dat is gewoon super belangrijk.
Ja, ik zou zeggen, als je nu luistert, nu hoor je het weer van de zoveelste. Dus ja. Schrijf mee, maar prent in ieder geval. Want dit zijn van die dingen ook wat zijn met die research fase. Dit zijn natuurlijk niet de sexy dingen. Dus nee. Ik heb het idee dat heel veel mensen er vaak dan overheen kijken van, oh ja, ik moet ook nog een beetje research doen. Of, oh ja, ik moet op het uur ook wel gaan beginnen en dit gaan verwezenlijken in stapjes.
Ja.
En het klinkt zo simpel. En Eben Badou in de vorige aflevering, die zei ook heel terecht van, simpele dingen zijn vaak het moeilijkste.
Ja.
Werk maar eens consistent 10 jaar lang bijvoorbeeld inderdaad aan je onderneming of aan je mentale gezondheid of aan je fysieke gezondheid.
Ja. Ja.
Dus ik wil het nog een keer benadrukken, mensen, van als je nu dan luistert, dit is het proces wat leidt naar bijvoorbeeld die Lambo. Als je dan zo getriggerd raakt door die Lambo, mocht iemand zijn die nu kijkt, of door andere beelden, dan is dit wat daar in ieder geval een essentieel onderdeel van is.
Ja.
Dus die vraag van hoe kan dat nou allemaal, die wordt eigenlijk op deze manier beantwoord.
Ja, je moet wel een sweet spot vinden. Ik ken ook veel mensen die doen te veel research. Die blijven maar malen. Je moet at some point gewoon wel fucking gaan. Maar research is essentieel. Je kan het niet skippen.
Zeker.
Ja.
En wat jij net zei, daar was ik ook wel benieuwd naar. Want dat lees ik ook vaak, dat je dat zegt. Van jij werkt vaak in een soort sprints.
Ja.
Ik stel me dat even letterlijk voor, dat de pizzadozen overal liggen en jij dan met een team letterlijk van developers inderdaad zit. En dus eigenlijk ben je dan die MVP's aan het bouwen, toch? Ja, als je zo'n traject ingaat.
Ja, ik leef best wel ongezond eigenlijk. Dus ik zou misschien niet helemaal alles aannemen wat ik zeg. Maar ja, letterlijk pizzadozen en Monster Energy. En daar ga ik op en ik slaap weinig. En dat doe ik dan een paar maanden. En op een gegeven moment plug ik mijn team in. En dan gaat het meer, dan ben ik meer. De soort van, er zijn twee dingen die ik doe. Ik heb twee fases. Ik ben echt super hands-on de development. En dan zit ik er helemaal in en dan slaap ik niet. En dan daarna wil ik meer gevalued worden voor mijn tijd. Dus dan neem ik meer afstand. En dan kijk ik meer van, hey, dan ga je meer naar CEO. Vanuit de CEO perspectief kijken. Ja. Dit moeten we veranderen. Dit zijn onze targets. En dan heb je elke dag stand-ups met je team om te checken van, hey, gaan we die targets halen? Je checkt dagelijks, wekelijks, maandelijks en quarterly bijvoorbeeld. En dan doe ik weer wat rustiger. En in dat zijn de momenten waarop ik ook lekker op het strand kan zitten, bij wijze van spreken. En dat ook gewoon echt lekker doe. Want daar heb ik gewoon heel hard voor gewerkt. En dat vind ik dan ook lekker om te doen. Maar het zijn wel sprints. Ja, gewoon 2 maanden beuken en misschien een maand chillen. En dan weer 2 maanden beuken. En dan soms weer, dan ik 4 maanden chill, weet je wel. Maar like, dat is een soort van hoe ik werk. En ik weet niet of het heel gezond is. Maar
wat heeft je dat? Want dat is een vraag die ook bij mij altijd brandt. Dus dat ik denk van, hey, financiële rijkdom. Want rijkdom bestaat natuurlijk uit meer aspecten. Maar noem als financieel is wel wat veel mensen triggert. Dus you have it. Maar komt natuurlijk ook met zijn prijs om dat te bereiken.
Ja.
En bij jou zie ik persoonlijk 3 dingen die het je mogelijk heeft gekost. Maar ik ben benieuwd van, als ik je dit nu vraag, van wat heeft het jou bijvoorbeeld gekost om te komen waar je nu staat?
Ja, kijk, ik denk dat mijn succeszaakjes, want er zijn succesvollere mensen, maar voor mij succes, stamt meer af van een soort obsessie om succes te hebben. Like, ik ben nooit echt heel chill geweest. Eigenlijk altijd heel erg obsessief met dingen gaan beuken. En het ding wat je daarmee krijgt, ik ben gewoon heel erg like incentivized geweest voor geld. Zoveel mogelijk geld verdienen. Gewoon super fout, super simpel, maar dat is hoe het is. Ik wilde niet de wereld veranderen. Ik wilde gewoon veel geld verdienen, zodat ik lekker kon reizen. Maar op een gegeven moment, als je dan voor jezelf genoeg geld hebt om like basically alles wel een beetje gedaan te hebben wat je kunt doen. Kijk, ik ben geen biljonair, weet je wel. Ik koop geen jachten of vliegtuigen, maar dat zou ik wel willen overigens. Maybe one day.
Yeah.
Maar goed, nee, ja, je hebt toch gewoon een vette auto, je hebt gewoon een vet huis en je hebt wat vastgoed gekocht en ik reis lekker elke dag en ik doe wat ik wil en soms ga ik naar de club en dan ga ik helemaal door het lint, weet je wel. Dat is gewoon gaaf in dat soort momenten, maar op een gegeven moment ben je er echt fucking klaar mee. En dat heeft me echt gehit op een gegeven moment dat ik eigenlijk veel te jong was en veel te veel geld verdiende en het allemaal in één keer doorheen gooide. En toen zat ik op een gegeven moment echt op de bank thuis en ik stortte in. En ik had echt zoiets van, Ik heb echt een super zielig leven, weet je wel. Like, het enige wat ik heb is gewoon geld en werk. En ik heb verder helemaal niks. Ik doe niks meer aan mijn hobby's. Dat is een soort van de keerzijde ervan.
Heeft het je bijvoorbeeld vrienden gekost? De rijdom, want ik kan me voorstellen, vrienden uit Roosendaal van vroeger, als je die, want je zei nou, ik was sociaal best wel geïsoleerd, ja. Maar niet iedereen kan mee in deze levensstijl natuurlijk, ja, bijvoorbeeld.
Het heeft me misschien vrienden gekost, maar dat is meer mijn schuld, want er zijn gewoon genoeg vrienden geweest die echt contact met me proberen te houden, maar ik ben gewoon niet reliable als vriend geweest, dus het is een soort van, yo, laten we afspreken en dan moet ik opeens naar het buitenland toe. En ik kies dan om wel naar het buitenland te gaan, want dat is goed voor mijn werk.
Ja.
In plaats van te zeggen, nee, friends first. Dus het heeft me vrienden gekost. Dat is mijn eigen schuld. En ik heb daar wel... Ja, ik vind dat soms wel lastig. Vind ik wel kut. Maar het is ook wel zo, ja, het leven met op zich al is wel anders. Ik heb misschien een ander leven dan sommige vrienden, maar... In dat soort momenten heb ik eigenlijk zoiets van... Dat mijn leven boeit eigenlijk niet zoveel. Het enige wat ik wil is gewoon met mijn vrienden lekker gamen. Gaan lekker Minecraft spelen en lekker chillen. Dat vind ik super waardevol. En ik heb fucking veel respect voor wat zij doen. Want zij hebben waarschijnlijk... een chiller leven dan ik soms. Want bij mij komt er gewoon heel veel goede momenten... en heel veel slechte momenten. Echt fucking veel stress en heel veel gezeik... en dan de volgende dag is alles weer goed. En dan gaat het een week goed. En dan komt er weer. Dat is gewoon hoe business is, weet je wel. En dan heb ik zoiets van. Ik weet niet altijd of dit het allemaal waard is. Maar aan de andere kant. Ja, ik krijg er heel veel mooie dingen voor terug. En heel veel kansen, opportunities. Ja, dus ik zou in principe niks anders kiezen nu. Maar ik ben er wel van bewust dat. Ja, dat gewoon niet per se het,
het
einde
komt is, nogmaals met een prijs. En dat is meer van dat ik denk van... dat mogen mensen dan ook wel eens horen inderdaad... van what's the price you gotta pay? Los van de investeringen die je doet. Maar je leven moet er helemaal op afgestemd zijn. Nummer twee die ik namelijk op mijn lijstje had staan... ik heel erg benieuwd was mentale gezondheid.
Ja.
Hoe, als je bijvoorbeeld van dat soort zieke sprints maakt... van maandenlang waarin je dus weinig slaapt... alleen maar fully focused bent. Ja, wat voor invloed heeft dat erop?
Ja, het is niet goed.
Ja,
ja, het is gewoon fucking ongezond. Ja. Ik heb echt vaak gehad dat ik gewoon echt burnt out... ik heb gewoon één keer gehad dat ik echt super burnt out ben. Dat heeft gewoon 2 jaar van mijn leven geduurd.
Ja.
En dan was ik niet te harde. Echt gewoon een vreselijke persoon om heen te zijn. Gewoon super negatief en zo. Terwijl ik dat dan helemaal niet ben. Maar dat is dan de kost. Geweest van al die tijd.
Dus. Hoe uitte zich dat voor het eerst? Want meestal een kenmerk wat ik vaak merk aan mensen die zeggen... nee, ik ben heel erg goal-oriented inderdaad. Dus heel erg succesgedreven, resultaatgedreven. En ik weet niet goed van mezelf wanneer dat ik misschien inderdaad moet stoppen.
Ja.
Dan uit zich dat op een gegeven moment vaak eerst met een soort ontploffing, zeg maar... voordat je dus bewust wordt van de kleinere signalen. Ja. Hoe is dat bij jou gegaan?
Bij mij was het meer excessief geld uitgeven. Dus ik merkte gewoon, omdat ik... mijn main doel was gewoon om omzet te draaien... en een valuable bedrijf te hebben. Maar omdat ik geen groot bedrijf had met veel mensen... ik was het basically zelf met... ik had een support team in het buitenland zitten. Maar heel veel van de omzet. En ik had ook nog eens hele hoge winstmarges. Dus heel veel kon ik gewoon in mijn zak steken. En ik merkte gewoon dat ik continu op zoek was naar dopamine. Bij mij was dat gewoon geld uitgeven en dan... gewoon geen rust meer hebben. Dus 1 dag in Nederland zijn en je gewoon helemaal kapot vervelen en zeggen, yo, Matthijs, zullen we vanavond naar Hongkong vliegen? En dan een week in Hongkong zijn en dan denk ik, ja, dit is ook niet, we gaan naar LA toe. En letterlijk gewoon aan de lopende band de wereld overvliegen, in Nederland komen, feesten, volgende dag voel je slecht. Oh, ik heb vette auto gezien. Ja, zul die auto kopen? Ja, lachen, dan ben je daar weer een week blij mee. En dat is gewoon letterlijk helemaal fout gegaan. Want op een gegeven moment, dan heb je... niks meer, zeg maar. Want dan ben je alleen maar geld aan het uitgeven. En dus dat is waar je plezier uit haalt. En dat kan je ook niet blijven doen. Je moet weer blijven verdienen. En dat is bij mij, toen is het daarna ontploft. Dan had ik echt zoiets van, ja, ik heb echt een fucking zielig leven op dit moment. En ik moet echt wat anders gaan doen. Ja. En dat is bij mij niet goed uitgepakt. Ik heb gewoon 2 jaar of 1,5 jaar gewoon... ja, echt dat ik op de bank gezeten en niks gedaan.
Wat heftig, man. Dat,
ja.
Want dit is precies de dingen wat ik zei van je hebt het beeld online, maar dat betekent niet dat je de persoon kent of het leven van de persoon.
Ja.
Ik schrik je in die zin, natuurlijk schrik je ervan, want in die zin is het iets wat je eigenlijk moet elke dag natuurlijk waard zijn om voor te leven.
Ja.
En als dat op de duur verdwijnt doordat al die prikkels die in het begin misschien zo spannend lijken, nou, dus dopamine opleveren, er dan niet meer zijn en dat je bijna om je heen kijkt, een soort van, oh, wat is er dan wel nog? Kan je me voorstellen dat het heel leeg en donker is.
Ja, heel leeg. En ik ben een best wel een gevoelig persoon. Dus ik heb vrij snel dat ik me gewoon niet meer op mijn gemak voel. En op een gegeven moment, toen had ik echt dat fast life en zo. En toen had ik echt zoiets van, ja, dit is niet wie ik ben. Like, ik moet daar gewoon mee stoppen. Maar toen had ik zoiets van, ja, wie ben ik dan wel? En dan word je super existential. Ja. En dan ging echt niet goed, zeg maar.
Want,
en
dan, om daar even dan naar over te stappen. Want dit is natuurlijk een diep dal, zeg maar. Zoals iedere ondernemer, zeker die het leven zoals jij leidt, dat meemaakt.
Ja.
Een andere vraag die ik vaak heb ontvangen. En ik zeg het altijd vaak bij, omdat het ook echt zo is. En ik heb gewoon alle vragen bij elkaar gezet en gekeken wat zijn grote lijnen daarin.
Ja.
Ik heb er ook nog een aantal zelf verzonnen mensen, dus ik heb mijn huiswerk wel gedaan. Maar dat is inderdaad van, ja, waarom sta je op dit moment dan, hè? Even de situatie nu weer 's ochtends op. Wat is jouw purpose, zeg maar, of waarom doe je wat je doet? Omdat heel veel mensen zich dat afvroegen van, ja, wat is wat jou, los misschien van die successen, wat drijft je op dit moment?
Ja, business. Ik heb echt mijn passie voor pure business gevonden. En ik wil doorgroeien naar een soort situatie waarin ik kan investeren. Gewoon grote investeringen kan doen in ondernemers. En het lijkt me gewoon, waar ik achter ben gekomen is dat ik het heel gaaf vind om mensen gewoon te helpen zonder winstoogmerk. Ik heb ook nog nooit een course gemaakt, terwijl ik dat wel zou kunnen doen. Ik denk dat ik best veel geld mee zou kunnen verdienen. Denk maar ik vind het gewoon leuk om soort van dat je weet wat je aan me hebt. Ik wil je niks verkopen. En like, als je investeerder bent, is het anders. Je wil natuurlijk gewoon winst halen uit een bedrijf. Maar toch denk ik dat als er bijvoorbeeld kleine bedrijven zijn, ik kan daarin investeren, dat ik mijn kennis kan delen to some extent. En misschien een beetje kan meesturen. Dus ik probeer op dit moment zoveel mogelijk over business te leren. En dat zoveel mogelijk toe te passen. En het echt wat serieuzer aan te pakken dan vroeger. Want vroeger was het gewoon geld verdienen en uitgeven. En nu probeer ik meer te kijken, hey, hoe kan je waarde creëren in je bedrijf? En dat vind ik gewoon heel erg leuk.
Ja.
Om op dat punt te komen, moet ik gewoon wat succesvoller gaan worden. En dat is wat me dus wel drijft, om 's ochtends op te staan. Dus het is wel weer dat succesverhaal, maar er zit nu een einddoel aan. En dat is niet meer een Lamborghini kopen, maar gewoon in staat zijn om gewoon in projecten te investeren. En ik weet dat als je venture capital gaat doen, at some point, dit is een hele kleine kans dat ik dat ooit zou kunnen doen. Moet ik echt heel erg mijn best doen.
Ja.
Maar er is een kleine kans en daar wil ik voor gaan. En als je dat kunt doen, dan kan je zoveel in de wereld veranderen. Omdat je gewoon de resources hebt om dat te doen. En dan denk ik dat ik echt wel hele vette dingen kan doen. Maar dat is echt ver denken. Maar in ieder geval denk ik nu niet meer aan, ja, ik wil een nieuwe auto kopen. Dus ja, ik sta 's ochtends echt op met een heel ver
doel. Goed, hoe oud ben je nu?
26.
Ja, daarom. Dus er is nog zoveel tijd. Ja, als het goed is in ieder geval. Want tijd is natuurlijk.
En misschien red ik het niet, weet je. Wie weet gaat het helemaal niet goed. Maar dat is in ieder geval waar ik voor opsta 's ochtends.
Ja. En wat bedoel je dan met succesvol? Daarvoor moet ik nog meer succesvol zijn. Bedoel je dan juist,
ja, je
daarvoor
moet meer geld, persoonlijke vermogen opbouwen. Of zakelijk vermogen opbouwen, zodat je dat kunt investeren. Dus als je een soort van seed funding wilt doen, dan, ja, ik guess dat zijn gewoon tickets van 100k tot een miljoen of zo die je in een bedrijf steekt. Dan krijg je superveel equity voor. Dus dan zit je vrij vroeg in een bedrijf met groot percentage. En ja, als je wilt wel je risico spreiden. Dus dat moet je al vaker doen, weet je wel. Dus dan moet je gewoon eigenlijk heel veel geld hebben om dat te kunnen doen. En ik denk dat heel veel grote gasten die dat hebben gedaan, hebben gewoon één keer een bedrijf verkocht voor een paar honderd miljoen. En zijn toen daaruit door gaan investeren. Ik denk dat ik het gewoon van de grond op moet opbouwen. En dat is een soort van succes dan.
En zie je dat ook op een persoonlijk level? Van, hey, om dat te kunnen doen, om op dat level mee te spelen, is het misschien niet zo duurzaam wanneer ik sprints maak van 24 uur lang op basis van Red Bull en pizza. Maar dat je ook qua persoonlijk succes of qua mentale kracht, of hoe je het ook wilt omschrijven, maar dat je daarin nog wat ontwikkelingen te gaan, het voor je op dat niveau kunt meespelen.
Ja, zeker. En ik probeer ook wel aan mijn persoonlijke ontwikkeling te werken.
Ja.
Ik doe dan af en toe gewoon courses online. Bijvoorbeeld een mental toughness course dat ik laatst gedaan. Dat is dan echt super Amerikaans. En dan zie je Joe Cena, heet die gast. Echt zo'n lijpe guy. En dat is dan heel overdreven. Maar dan ik cherrypick dan wel dingen die ik eruit kan halen. En like, dingen van wat hij dan zegt. Ja, je moet elke dag moet je gewoon een koude douche nemen. En je moet gewoon, dat doe ik gewoon niet. Want ik vind het gewoon kut om een koude douche te nemen. Maar andere dingen die ik wel soort van eruit kan halen, die implementeer ik gewoon in mijn leven. En zo probeer ik gewoon klein stukje bij beetje gewoon wat, ja, wat volwassener te worden, wat meer responsible. Ik probeer dat gewoon. Maar het gaat in vlagen. Like, soms lukt het wel en soms niet. En
ja, maar het is ook wel leuk, toch? Want daarom vroeg ik net van, hoe oud ben je nu? Want iedereen heeft natuurlijk een periode in zijn leven nodig, als je dat gegund is, waarin je gewoon ook een beetje moet kunnen freeriden, spelen en ontdekken.
Ja.
Dus als het inderdaad is van, nou, vanaf mijn 16e pak ik elke ochtend zaak om 5 uur opnemen, een koude douche, staat mijn sportspullen klaar. Weet je, ja, dat is ook niet echt het uitvinden van het proces.
Ik heb dat soort dingen wel eens volgehouden, maar dan Ja, na 2 maanden dan niet meer. Dus ik probeer nu meer gewoon dingetjes te implementen waarvan ik weet dat hey, dat kan er wel bij en dat kan ik ook volhouden. Ik denk dat je daar meer aan hebt.
Maar. En zoals? Wat is voor jou iets wat goed werkt daarin?
Wat voor mij een goede tip die ik dan had gekregen uit die course, dat je gewoon echt 's avonds je dag van morgen plant. En ik haat planning, maar ik zet het dan in ieder geval generally wat ik ongeveer wil bereiken.
Ja.
En dat is gewoon een klein ding wat me gewoon super gefocust houdt. Het is super simpel, maar voor mij werkt dat gewoon heel erg goed. Dus dat is iets wat ik uit de course. Ik ben nog maar 20%, dus ik heb nog niet heel veel andere tips. Maar dat is iets wat ik nu al kan implementen, weet je wel. En dan waren er een bunch of andere dingen van ja, je moet elke dag buiten je workout doen. Maar dat skip ik gewoon. Dat ga ik gewoon niet doen. Ik heb er helemaal geen tijd voor en ook geen zin in. Dus wat ik wel heb gedaan recently is ik heb een appartement in Dubai genomen. Er hangt altijd een stigma omheen. Maar voor mij is het helemaal heeft het eigenlijk niks te maken met dat het lijp duur is, dikke auto's en zo. Maar daar is gewoon een appartementgebouw die alles in het gebouw heeft zitten. Dus we hebben gewoon een zwembad en een fitnesszaal en like alles erop en eraan, een spa. Dus dat soort van zorgt eigenlijk voor dat ik geen excuus heb. Dus ik sta daar 's ochtends dan echt vroeg op. En dan ga ik een uurtje aan het zwembad liggen. Even zon pakken, want dat heb ik gewoon nodig. Ik heb gewoon echt vitamine D nodig als persoon. En dan ga ik lekker werken de hele dag.
Italiaans bloed.
Ja, letterlijk. En dan ga ik, sporten 's avonds. En dan ga ik naar de spa. En dan de volgende dag weer. En dat is gewoon een super royaal leventje. Maar dat is iets wat ik heb gedaan om gewoon te zorgen dat ik gewoon straight en hard kan blijven werken. En soort van gezond kan zijn. En het is... Ik ben super dankbaar dat ik dan de opportunity heb om zo'n appartement te kunnen nemen. Maar,
ja, want even, wat is Dubai voor jou? Want ik ben er nog nooit geweest. Als ik het altijd van het buitenstaanders perspectief zie, dan zeg ik wel eens van ja, dat is de gekte van de mens allemaal op één plek bij elkaar gebracht.
Ja.
Maar ik kan er niet over oordelen als ik er nog nooit ben geweest. Dus wat maakt het voor jou een fijne plek om te zijn?
Ik vond het nooit een fijne plek om te zijn. Ik ging erheen voor de zon. Ik vond het een beetje een foute plek. Dikke auto's en echt heel overdreven. En ik vond het ook een hele ongezonde plek. Want je krijgt zoveel prikkels in die stad. Dat is niet gezond voor een mens.
Ja.
Maar op een gegeven moment ben ik daar... moest ik daar 2 weken zitten om naar Amerika te kunnen. Door COVID was alles dicht. Ik zat 2 weken in Dubai. Ik ga eens een keer gewoon niet een hotel aan het strand nemen. Ik ga gewoon in downtown zitten. En ik ga gewoon 's ochtends lekker bij een cafeetje zitten. En dan ga ik daar mijn werk doen. Ik ga even 2 weken gaan zoals ik in New York zou leven. En dat beviel me gewoon supergoed. Want het is gewoon een grote, super moderne en veilige stad. En heel erg convenient. Bijvoorbeeld, ja, we hebben nu Gorillas in Nederland. Maar goed, destijds, je hebt daar gewoon Kareem. Dus je hebt binnen 5 minuten gewoon alles wat je wilt. Gewoon letterlijk, als je een monitor wilt hebben, een nieuwe monitor nodig hebt, dan zelf Kareem, dan komen ze gewoon zorgen. Dus Dubai voor mij is efficiëntie. En ik meng me helemaal niet echt. Ik ga bijna nooit echt uit eten of naar feest of whatever. Ik leef daar gewoon lekker op mijn gemakje. En dat doe ik nu. Ik woon daar nu 4-5 maanden of zo.
Ja.
En dat bevalt me wel. Maar het is aan de andere kant ook wel weer heel eenzaam daar. Want ik vind Nederland veel gezelliger en realistischer. Dus ik kom ook wel echt elke paar weken weer terug.
Ja. En jouw vriendin, reist die met jou mee? Of woont die op één plek en zien jullie elkaar maar af en toe?
We zijn elke dag samen.
Ja, precies. Ja. Is dat ook iets wat jullie bewust hebben afgesproken? Of in ieder geval wat is ontstaan omdat je zei van... Hey, met vrienden was het altijd lastig omdat ik wel zoveel met business bezig was en dan weer weg moest.
Ja.
Met een relatie onderhouden. Want dat is het uiteindelijk, of het nou een liefdesrelatie is of vriendschappelijk natuurlijk... zijn dat altijd de onderlagen van dat is dat je af en toe beschikbaar bent.
Ja, we hebben heel veel geluk met elkaar. Want ik kan vanaf overal werken in principe.
Ja.
Ik heb gewoon mijn laptop nodig. En mijn vriendin is model. En daarnaast heeft ze een soort van... Zij werkt bij een rehabilitation center voor mensen die een stroke hebben gehad. Dus zij ze doen like brain tests. Mijn vriendin is super slim. Veel slimmer dan ik.
Ja.
Maar dat kan ze dus ook online doen. Zij runt dat een beetje samen met haar moeder. Dat gaat super hard. Dus zij is echt de hele dag aan het knallen. Maar dat kan ook vanaf de laptop. Dus een soort van, we hebben gewoon besloten van we kunnen gewoon altijd samen zijn. En ze is daarnaast model. Dus soms moet ze dan ergens heen vliegen. Maar ik vlieg dan gewoon lekker mee. We hebben bijvoorbeeld een keertje 2 maanden in Tokio gezeten.
Ja.
En het idee was dat zij daarheen ging. En ze was daarheen gevlogen. En ik had 2 dagen had ik echt zoiets van, mis er echt dingen. Dus ik ben op het vliegtuig gestapt. Toen heb ik gewoon gezegd, oké, we nemen voor 2 maanden daar gewoon een appartementje. Gewoon een goedkoop appartementje. En dan gaan we daar gaan zitten.
Ja, wat mooi.
Ik wil gewoon net all costs bij mijn vriendin zijn.
Ja.
Dus
hoe kennen jullie elkaar? Is zij iemand die jou al een langere periode in je leven kent? Of is dat op enig moment ontstaan?
Nee, ik heb altijd wel een relatie gehad. Super lieve, mij. Toen op een gegeven moment is dat gewoon een soort van uit elkaar gegaan.
Ja.
En toen heb ik een andere vriendin gehad uit Zweden. En dat is echt een heel donkere 2 jaar van mijn leven.
Ja.
En toen ben ik haar daarna, heb ik haar ontmoet. Het was net uit met mijn vriendin. En toen heb ik haar ontmoet. En dat sloeg gewoon gelijk aan. Ik had echt zoiets van, deze meid is er niet voor het succes. Ze is er echt niet voor het geld. Dat boeit er echt geen reet.
Ja, ja.
Ze is super slim. Ik leer zoveel van haar. Ze is zo lief. Echt, like, echt een compleet pakket. Want ze is super knap. En ook heel lief. En gewoon, like, ja. Toen had ik echt zoiets van, oké. Like, na een week had ik echt zoiets van, oké. Ja, ik wil gewoon met je samen zijn. Ja, echt waar. Toen ja. Ze soort van zijn gewoon nooit meer echt. We hebben wel eens ruzie hoor, maar
ja.
Nooit meer echt geseparate of zo.
Is dat ook iets, want dat kan ik me dan in die zin voorstellen. Ik heb er zelf geen last van om het zo te noemen. Maar dat met die rijkdom, als je die vergaart, dat het ook moeilijk wordt om te pinpointen van waarom zijn mensen bij mij in de buurt.
Ja.
Als je snapt wat ik bedoel.
Ja, exact. Nou ja, definitely. Ik kijk daar zelf heel snel doorheen. Ik ben ook niet zo vatbaar. Als ik single was, kwamen meiden naar me toe in een club of zo. Dan,
ja.
Ik vind het niet zo interessant. Ik hou niet zo van... Je kijkt er snel doorheen en like... Ik hou niet van makkelijke spelletjes in principe. Ik maak mezelf liever moeilijker. Dus dan, ja, dus ja. Een soort van, ik heb dat altijd een beetje afgestoten. Ik heb daar nooit echt heel veel last van gehad. Maar het is gewoon obvious.
Maar dit is er wel, zeg maar. Ja, en dan, ik bedoel je trouwens, want anders komt het heel erg generalistisch over en gender gebaseerd. Maar ik bedoel niet alleen vrouwen die een relatie willen, maar meer überhaupt mensen in je omgeving. Of nou mogelijke vrienden gaat, business opportunities. Alles. Ja, mensen zien het natuurlijk vanuit de buitenkant. Dus dan krijg je daar reactie op.
Ja, definitely. Ja, het is zeker aanwezig. Maar het ligt gewoon een beetje aan jezelf hoe je ermee omgaat. Kijk, ik ben wel een sociaal persoon, maar ik heb nooit gewoon superveel mensen om me heen gehad of zo. En ik ben gewoon perfectly fine on my own. Ik ben gewoon best wel blij als ik gewoon lekker alleen ben.
Ja.
Ik ben best wel echt heel erg, ik ben echt heel erg introvert. Ik ben het blijst als ik achter mijn computer zit en lekker in mijn hoofd zit na te denken. Dan voel ik me echt helemaal op mijn gemak. Ja. En dan weet je ook dat als je bijvoorbeeld naar een feest of een gathering gaat, dan kan je sociaal zijn, superleuk, maar dan... Daarna moet je gewoon
terug
naar jezelf om op te laden. En daarom, ik ga niet, ja, als ik single ben, dan komen mensen naar me toe. Of niet single, like, als er nieuwe vrienden zijn. Of zo, ik ga sowieso niet zo snel met mensen uit eten of zo. Dus ik heb er nooit echt last van gehad.
Is de reden wat ik zei van de muziekindustrie. Ik vond dat heel lastig, omdat dat is echt verbonden aan met heel veel mensen zijn. Dat vond ik heel leuk.
Ja.
Maar na elke optreden, daarvoor en daarna, je moet altijd met nieuwe mensen praten. Altijd eigenlijk leuk zijn.
Ja.
En als je naar bent zoals wij dan, dat je moet opladen van sociaal contact, dan komt er ook een moment dat je gewoon even... denkt van, ik wil mijn gezicht gewoon laten hangen. Ik wil niet even, weet je wel, zo fired up zijn, maar gewoon lelo.
Ik vind het wel knap dat je dan een podcast runt gewoon. Dus dan ga je eigenlijk gewoon... Heb jij gewoon zoiets van, oké, ik ben introvert, ik snap het. Maar like, dit is dan waar ik echt mijn energie in steek. En dan daarna...
Maar ook uithaal. Omdat dit geen gesprekken zijn over koetjes en kalfjes. Ik vind jou een heel interessant persoon. Iedereen die in deze stoel gaat zitten.
Ja.
Dus deze gesprek haal ik juist wel energie uit.
Exact,
En andere gesprekken ook al hoor, want begrijp me niet verkeerd. Het lastige is natuurlijk dat introvert ook wordt geassocieerd met alsof je dan compleet afgesloten niet sociaal bent.
Ja, dat is niet precies.
Nou, dat merk je wel eens allebei. Denk ik, dat is het niet. Maar het gaat er inderdaad om van waar krijg je energie van.
Ja.
En om dat van jezelf te weten is denk ik, want ik heb ook een keer een burn-out gehad. Is ook op dat niveau en ook voor de mensen die nu luisteren van, is heel erg goed om van jezelf te weten. Laat ik wel of niet op van het sociaal contact.
Ja.
Want als dat niet het geval is, maar je gaat wel 3 keer of 3 dagen in je weekend alleen maar op pad en met mensen zijn en je vraagt je af waarom je op maandag
helemaal
de Blue Monday hebt en niet wilt gaan ondernemen, nou, dan is dat misschien je antwoord.
Ja, dat is een goeie. Ja, definitely. Goed om jezelf te kennen.
Ja, zeker.
Dat is bij mij ook gewoon, ik heb me heel veel ontwikkeld in de afgelopen jaren en ik probeer mezelf echt goed te kennen. En ik denk dat je gewoon heel efficiënt te werk kunt gaan als je weet wie je bent, wat zijn je strengths, je weaknesses en daar soort van een beetje je weg in probeert te vinden.
Ja. Zijn er bepaalde kernwaarden waar jij altijd aan vasthoudt in je leven? Zeg maar, van je zegt van ja, die brengen we naar waar ik wil zijn. En dat vind ik belangrijk. Daar heb ik mijn fundament een beetje op gebouwd.
Ja, voor mij mijn fundament is echt vrijheid. Ik vind het echt niet leuk om verbonden te zijn aan een bepaalde tijd die ik op mijn kantoor moet zitten.
Ja.
Dat is wel waarschijnlijk belangrijk om zo je bedrijf te runnen. Maar ik kies er dan liever voor om dat gewoon lekker niet te doen. En dan gaat het misschien minder goed. Maar dat is gewoon fundamenteel iets voor mij. Ik vind het vreselijk.
Ja.
Ik vind afspraken, gewoon elke dag deze meetings, vind ik gewoon een drama. Ik heb het gewoon ook geautomateerd in mijn bedrijf.
Ja.
We hebben gewoon op Slack hebben we gewoon een bot die elke dag zegt, yo, waar werkt iedereen aan? En aan het eind van de dag, wat is er goed gegaan, wat is er slecht gegaan? En ik lees daar gewoon doorheen, ik reageer erop en dan is het klaar. Ik hou niet van Zoom meetings en zo. Dat laat ik lekker aan operations mensen over. En dat zijn mijn values. Ik wil gewoon lekker vrijheid hebben.
Dat slaat natuurlijk ook wel een beetje op wat je net zei. Want ik heb dat inderdaad ellenlange meetings bijvoorbeeld.
Ja.
Loop je ook weer helemaal op leeg. Dan kom je eruit en dan is eigenlijk die hele dag al voorbij. Want je hele creativiteit is, weet je, energie, alles is verdampt, om het zo te zeggen.
Ja, en at some point, als je een team om je heen hebt die supergoed zijn in wat ze doen, dan ben jij eigenlijk als enige responsible om de juiste beslissingen te maken. Om het bedrijf de goede kant op te sturen. En als jouw mind helemaal clouded is met allemaal rotzooi en het is druk en meeting na meeting, dan wordt dat lastig. Dus dat is waarom ik ook in sprints werk. Want ik kies er dan bewust voor om gewoon een periode echt keihard te werken en helemaal involved te zijn. En daarna kies ik er bewust voor om een soort van een stap terug te nemen, zodat ik dat overzicht kan bewaren.
Ja,
en,
precies,
en misschien sommige mensen die kunnen het heel goed combineren, maar ik kan het persoonlijk niet. Dus ik moet dat echt segmenteren.
Ja, goed om te weten. Dat. Hey, Vince, positief die allround natuurlijk, maar hoge bomen vangen ook veel wind.
Ja.
Bij de vragen die dat ik kreeg zaten ook een aantal een soort van geruchten, wat geroezemoes in de wandelgangen.
Mm-hmm.
En ik vind het altijd wel interessant als dat er is om juist even iemand het gewoon te vragen. Dat ik denk van hé, dan kan diegene zich daar, ik wil niet zeggen tegen verweerden, maar misschien de lucht een beetje opklaren, gaat zo'n verhaal niet zijn eigen leven leiden.
Alright.
En het eerste gerucht, dat is dat er rondom de groep mensen waar jij je mee begeeft, dus dat is onder andere Matthijs, een Sam Postuma, een Boyd Hoek zie ik vaak voorbij komen in je stories bijvoorbeeld.
Yeah.
Dat sommige mensen zich afvroegen, dat ze zeggen van hey, het zijn allemaal jongens die toch wel veel geld verdienen, of in ieder geval laten zien dat ze dat doen.
Yeah.
En dan zeggen mensen, ja, ik weet niet zeker of de manier waarop ze zeggen dat te doen, dat dat ook de realiteit is.
Okay.
Dus eigenlijk de vraag die ik ook in het begin stel, ja, hoe kan dat nou allemaal? Dat vragen mensen zich af.
Hoe die geruchten komen of hoe het kan dat zij dit leven leiden, zeg maar?
Nou, dat inderdaad. En een van die geruchten zou bijvoorbeeld zijn van, nou, aan de voorkant wordt het als een soort strategiebureau gepresenteerd, maar aan de achterkant worden er allemaal volgers verkocht, of is dat ooit gebeurd?
Ja, ik heb letterlijk, ik heb vroeger heel veel volgers verkocht. Dat is hoe ik soort van mijn eerste geld heb verdiend. Ik had gewoon een trucje verzonnen om Instagram followers te generaten met een soort botnetwerk. En dat heb ik gewoon 2 jaar lang gedaan en vet veel geld mee verdiend. Maar over het algemeen wat Matthijs en Sam doen, maar dat moeten ze misschien zelf een keer toelichten, is e-commerce. Dus Sam die is heel erg van het bouwen van de brands.
Ja.
En Matthijs is echt een operational genius. Dus die gast zorgt er gewoon voor dat shit echt gedaan wordt op de meest efficiënt mogelijke manier. Echt een keiharde ondernemer eigenlijk, met een achtergrond in tech.
Ja.
En dat is soort van waar hij dat op, hij past dat voornamelijk toe op e-commerce en ook brands. En volgens mij doet hij ook veel met social media daarnaast. Dus er zijn heel veel artiesten die bijvoorbeeld Blauw Vinkje nodig hebben. Of hun naam moeten veranderen. En Matthijs heeft gewoon heel veel contacten bij Instagram en Facebook. Ja. En dat is soort van waar hij zich gewoon zijn geld mee verdient. Ik weet trouwens niet of hij wil dat ik dit zeg, maar boeien. volgens mij weet iedereen het wel. En Matthijs eigenlijk een soort van PR/e-commerce. Ja. En Sam, die heeft die is eigenlijk best wel met innovatieve dingen bezig. Ik zal de tea niet spillen. Misschien moet ik het zelf een keer doen.
Nee, natuurlijk. Want dit is niet om inderdaad om jou hun verhaal te laten vertellen. Want dan moet je net zelf doen. Het ging me meer om die rol. Inderdaad, ik denk van als mensen dus denken van er is een soort shady backside. Wat je net al zei, Dubai heeft dat stigma ook al.
Ja, definitely.
Dan wordt dat nog eens gevoed. Want één iemand zei ook van nu heeft hij een huis gekocht in Dubai. En wordt hij daar ook nog, heeft hij een nationaliteit? Nou, dit kan niet goed zijn.
Ja, ik heb inderdaad dat ik denk van nationaliteit in Dubai. Maar dat is gewoon omdat, ik ga daar gewoon heel eerlijk over zijn. Ik ben nooit in Nederland, dus ik wil hier gewoon geen belasting betalen. Het is gewoon simpel. En ik woon daardoor in Dubai. Ik ben daar ook daadwerkelijk. Mijn core leven is in Dubai.
Ja.
Ik heb al mijn vastgoed in Nederland verkocht. Ik heb er gewoon specifiek voor gekozen om weg te gaan uit Nederland. Voor 2 dingen. En dat is 1 de belasting. En 2, in Dubai heb ik gewoon meer een optimized leven. En er zijn superveel mensen die gewoon een mooi verhaal verzinnen van waarom ze in Dubai gaan wonen. Maar iedereen weet dat het gewoon om belasting draait. En ik heb daar ook nooit een soort van, ik ben officially nog niet uitgeschreven in Nederlands. Ik betaal nu mijn belasting nog in Nederland.
Ja.
Maar ik wil dat gewoon gaan veranderen. Want ik heb zoiets van, ik wil het gewoon niet. Ik wil gewoon meer geld overhouden. En in Dubai heb je geen belasting. Dus dat is gewoon mooi. Dus dan ga ik daar lekker wonen. Sommige mensen doen het in Monaco. Ik heb ook een jaar in Monaco gewoond. Vond ik vreselijk. Het was echt gewoon niet leuk. Super saai. En Dubai, vind ik gewoon nice. Ik vind het wel gewoon lekker weer en leuk. En dat is waarom ik daar woon en ook heb ingeschreven. Ik ben nog niet uitgeschreven, maar dat staat nu
onder. Nee, precies. Maar ik vind het gaaf dat je zo eerlijk antwoord. Had ik ook verwacht, want we hebben elkaar natuurlijk al vaker gesproken. Maar meer omdat ik ook dacht van, je weet hoe dit soort dingen gaan. Eén iemand begint daarmee van, maar die jongens zijn shady dingen aan het doen.
Ja.
Dat willen mensen natuurlijk ook graag geloven. En dan groeit het. En dan denk ik van, dan heb je hier het antwoord Zullen er nog steeds mensen zijn die het niet geloven, maar dat is aan hun. Ja, en wat ik me dus ook afvroeg is, inderdaad los van bijvoorbeeld de tax reasons, maar ik kan me ook voorstellen dat veiligheid en privacy voor jou ook steeds belangrijker zijn geworden. En dat ik noemde van, hey, er zijn wat geruchten rondom jou, dat is natuurlijk in Nederland. Nederland is een heel klein land. Dat is aan de ene kant heel fijn, want je bent snel van de ene kant naar de andere kant. Goed handelsland. Aan de andere kant weten we natuurlijk ook allemaal, daarom zeg ik ook, hoge bomen vangen veel wind, dat je heel snel geroezemoes hebt. En in een klein land betekent dat meteen dat bijna het hele land het erover heeft.
Ja.
Dus ik wil je ook vragen, nou, is privacy en veiligheid ook een reden waarom je op de duur zegt van, hey, ik vind het op andere plekken gewoon chillen. Daar kan ik gewoon lekker op mezelf zijn. En
privacy valt op zich wel mee, want ik ben niet mega bekend. Like, iedereen die mij kent ergens van, die weet gewoon dat ik ondernemer ben en af en toe een flashy lifestyle heb.
Ja.
Wat wel weer vervelend is dat ik wel een paar keer gewoon gezeik heb gehad met mensen die me gewoon een soort van geld wilden afhandigen. En ik werd op een gegeven moment in een groepset gegooid met foto's van mijn moeder en zusje en mijn ouders en mijn vrienden. En dat is gewoon letterlijk, je gaat nu gewoon geld overmaken of some sketchy way.
Zo, ja.
Of kom langs, weet je wel. En ja, toen heb ik gewoon 2 man beveiliging gehad. Dat heb ik af en toe nog steeds gewoon naar Amsterdam of zo gaan.
Ja, what the fuck.
Maar niet per se omdat, maar het geeft me gewoon een veiliger gevoel. Het is probably niet nodig om beveiliging te hebben.
Ja.
Weet je wel, maar in Amsterdam, je weet het gewoon niet meer. Het gaat tegenwoordig, is het gewoon best wel gevaarlijk. Bijna elke BN'er en klokken worden gewoon, horloges worden gewoon afgepakt bij broad daylight. En ik wil dat risico gewoon niet lopen.
Ja.
En in Dubai is het inderdaad veel veiliger in dat opzicht. Maar het is niet per se de reden waarom ik daar zit. Maar het is inderdaad wel, ja, het is wel gewoon relaxed. Je kan in Dubai kan je telefoon op straat leggen en een uur later dan ligt hij er nog steeds. Of is hij bijna het politiebureau gebracht. Want als je daar stilt, dan ga je gewoon de gevangenis in. Ja, dus het is wel gewoon chill.
Hoe ben je omgegaan met dat feit dat je in die groep werd gegooid, dat ook nog eens je familie en je naasten erbij werden betrokken? Obviously beveiliging dus, maar is het met die sisser afgelopen? Of hoe? Want ik kan me voorstellen dat dat wel echt gewoon dusdanig veel impact op je leven maakt. Dat je denkt van, ja, what the fuck?
Nou kijk, het ding is, het was een soort business deal met een gast. En die zou een soort bedrijfsstructuur voor mij in Dubai gaan opzetten. Ik had toen zoiets van, ik was veel met social media bezig. En ik moest dat bedrijf in Dubai zetten, omdat de regulations in Europa wat anders waren. Met data en social media. Dus ik moest daadwerkelijk daarvoor naar Dubai. En die gast had me eigenlijk gewoon opgelicht. Dus we hadden ook in het contract had ik ook actually erin laten zetten. Dat was business to business. En ik kan het gewoon terminaten wanneer ik wil. En op het moment dat ik dat terminate, vond hij dat niet meer leuk. En toen kwam ik zijn ware aard eigenlijk al naar boven. En dat was gewoon eigenlijk een hele grimmige gozer.
Zo, ja.
Dat was me helemaal niet opgevallen. Dat was een hele slimme, eigenlijk een hele slimme, aardige man. Maar ja, en hoe ben ik daarmee omgegaan? Ik ben super erg geschrokken. Ik was toen in het buitenland. Mijn ouders waren gewoon in Nederland. En er werd een adres van hen gestuurd. En een foto van het huis. Dus ik heb daar gelijk beveiliging heen gestuurd. En ik heb het gewoon af moeten wachten. Ik heb ze geen euro overgemaakt. Op het moment dat je dat doet, dan blijft het gewoon gaan. Het was gewoon een stressvolle periode. Ik heb toen ook niks meer op social media geplaatst. Ik ben toen een tijd in LA gaan zitten. Daar kon niemand eigenlijk heen, want je kon niet direct naar LA vliegen, want Amerika was dicht. Maar ik had 2 weken overbrugd in Dubai, dus ik kon naar LA toe. De tijd gezeten. En tot op de dag van vandaag ben ik nog wel eens bang dat die gast of zo aan mijn deur is. Maar ik woon gelukkig in een heel veilig gebouw in Nederland. Ik denk niet dat er actieve dreiging is, maar het zijn wel van die dingen. Dan denk je wel van, ja, fuck, weet je wel. Nu wordt het wel een beetje grimmig eigenlijk.
Nou, precies inderdaad. Daarom denk ik ook van je veiligheid totdat hij in het gedrang komt. Dat zie je nu natuurlijk, en dat zie je eigenlijk al jaren op heel veel plekken wanneer dat er oorlog is.
Ja.
Ja, dan is het ineens, we vinden het hier allemaal heel obviously, tenzij dat het er niet is. Hetzelfde als met gezondheid. En daarom dacht ik van, ik hoorde je dat toen al zeggen toen ik je uitnodigde hiervoor. Dat ik dacht van, ik kan me enigszins er iets bij voorstellen hoe zwaar de impact van dit soort grapjes. Ja, dat zijn geen grapjes, maar
ja, gelukkig is het, dit is dan een singular time en is een keer ingebroken. Maar over het algemeen is er gewoon superveel positivity. Ik heb eigenlijk nooit gezeik. Ik ben nooit in een rare situatie. Ik heb ook echt niet het gevoel dat mensen op de loer liggen. Maar zoals ik zei, ik ben gewoon best wel een gevoelig persoon. En dan gebeurt zoiets. En dat heeft dan echt wel een gekke impact op me gemaakt. Waardoor ik dan, ja, nu in Amsterdam liever niet meer uitgaan zonder gewoon iemand die erbij is, weet je wel. En dan gewoon even een oogje in het cel houdt. En ik wil ook niet dat het allemaal opvalt. De gast staat dan gewoon in een hoek of zo. Maar die houdt gewoon mijn vriendin een beetje in de gaten. En mij en mijn vrienden. En dat vind ik gewoon een fijn. Ik ga gewoon fijner uit.
Dat is wel bizar, toch? Ja. Dat je begint vanuit je slaapkamer met een passie voor games en het ontwikkelen van die games. En dat je dan een jaar of 10 later ineens met een beveiliger door de stad moet, omdat dat
ja, ik denk dat heel veel voelt. Mensen misschien gewoon denken van, joh, het is super overdreven. Jullie hebben letterlijk allemaal gelijk. Like, het is super overdreven, maar ik ben ook wel een beetje een overdreven persoon. Ja. En ik doe het ook niet omdat ik het cool vind, maar omdat ik gewoon... Ik wil gewoon 100% van de tijd mezelf gewoon goed voelen. Je hebt maar gelimiteerde tijd op de aarde. En ik wil dat gewoon een leuke tijd hebben. Dus ieder moment dat ik stress, die wil ik gewoon weg hebben. En als het betekent dat ik daar wat geld voor moet betalen, ja, dan doe ik dat liever. Want ja, precies. Dat is waar ik hard voor werk. Dus,
Je begrijpt de waarde van tijd als geen ander boven geld. Dus ja, wat dat betreft, ja. En je tweede gerucht, als je het hebt over overdrevenheid en over positiviteit, is dat jij zou hebben gewerkt met Dan Bilzerian en hem hebt geholpen aan 5 tot 6 miljoen volgers extra.
Ja, klopt. Ik weet niet meer precies hoeveel het was, maar ik heb niet direct met Dan Bilzerian gewerkt, maar met zijn PR-manager.
Okay.
En heel veel andere grote ondernemers of like artiesten, maar
ja.
Daar kan ik ook niet te veel over kwijt. Alleen, ja, daar heb ik inderdaad mee gewerkt.
Ja. Mijn vraag daarover was, en dat vroegen ook veel mensen zich af, dat is eigenlijk een gecombineerde vraag. De vraag was, hoe kom je aan klanten? Of hoe kwam jij aan klanten? En die wil ik eigenlijk splitsen over in het begin met je eerste bedrijf waarin je webapplicaties ontwikkelde. Omdat ik weet dat je heel vernuftig bent in hoe dat je online je doelgroep kunt bereiken.
Ja.
Maar het is natuurlijk ook wel interessant van op die, hoe kom je überhaupt bij dat soort grote sterren of hun teams aan? Want dat, daar kun je niet even op de bel drukken natuurlijk van hier ben ik.
Exact. Ik ben, op een gegeven moment ben ik, ik heb al heel veel fashion pages gehad en daar ging ik promoties op verkopen. En soort van, ik had gewoon een paar honderdduizend volgers over al die accounts en dan kon ik daar advertising space op verkopen. Dus dat is hoe ik begonnen ben en hoe ik klanten kreeg. Ik had gewoon een bot gemaakt, een stuk software, die op hashtag fashion op Instagram ging scrapen. En heel veel fashion bloggers in die tijd hadden gewoon een e-mailadres in hun bio staan. Dat is nog steeds gewoon het geval eigenlijk.
Ja.
En ik had gewoon een bot gemaakt die dat gewoon detecteerde en scraped. Ik wist gewoon, oké, zij zijn dus een fashion blogger. Ja, elke dag kreeg ik gewoon 1000 e-mails of zo. En ik ging hun gewoon mailen. Tegenwoordig is het moeilijker, want dan hit je spam traps en zo. Maar destijds was het, kwam dat gewoon aan.
Ja.
En dan zei ik gewoon, ja, dit is mijn page, dit zijn mijn pages, dit zijn de promoties die je kunt kopen. En het was mijn doel om de hele tijd nieuwe pages te maken. Want als je gewoon te veel promos op een pagina gaat gooien, dan wordt iedereen het beu. Dus ik moest aan de ene kant dat doen en aan de andere kant zat ik dat die sales zeg maar te doen. En dat was eigenlijk gewoon een gratis manier om geld te verdienen. Want ja, die bot bouwen kostte me misschien een week tijd en dat mailen, dat kost niks.
Dus ja, ja, ja.
Dat was heel nice. En zo heb ik gewoon wat geld opgebouwd en dat heb ik op een gegeven moment doorgeïnvesteerd in bijvoorbeeld advertising en SEO. Gewoon organisch hoog ranken. En dat heeft ervoor gezorgd. Op een gegeven moment had ik een app, een soort automation app waar je account aan kon connecten. En dat jouw account on your behalf, zeg maar, mensen ging liken en volgen en dan kregen ze weer volgers terug. En die app werd gewoon door heel veel mensen gebruikt, waaronder op een gegeven moment gewoon grote sterren.
Ja.
En dan hadden we ook een soort custom plan iets en dat is waar ze dan gewoon heen mailden van, hey, ik represent deze artiest en ja, wij willen gewoon een custom iets hebben voor een nieuwe release of we willen gewoon meer volgers hebben. En toen ben ik op een gegeven moment naar LA verhuisd en heb ik daar veel meetings gedaan en als je eenmaal bij bepaalde artiesten zit, dan zit je ook vaak weer bij een recordlabel. En het recordlabel zet je dan wat vaker in. En zo is dat een beetje gelopen. Maar eigenlijk verdiende ik daar niet zo heel veel geld mee. Die deals viel allemaal wel mee. En ik ben ook na anderhalf jaar ben ik vanuit LA weer lekker naar Nederland gegaan. Want op een gegeven moment werd het gewoon veel feesten en fun hebben. En ik had zoiets van, het is helemaal niet schaalbaar. Ik ben het persoon die deze dingen moet doen. En ik kan mezelf niet duplicaten. Ik heb maar so much time in a day. En toen ben ik weer helemaal teruggegaan op volledig in de apps. En ik heb op een gegeven moment ook een meubelbedrijfje gehad. Maar toen ben ik dat weer gaan doen.
Ja, precies. En als je het dan even hebt over nu, hè? Want ik weet dat je, dat zei zelf ook al van, ik leef heel erg in het nu. Ik ben ook bezig met wat ik nu allemaal aan het doen ben. Waar zie je op dit moment kansen? Ik vind het bijvoorbeeld heel erg interessant om te weten van, als jij bijvoorbeeld kijkt naar de wereld van blockchain, crypto en NFT's.
Ja.
Dat is natuurlijk een wereld waarin nu al en in de komende jaren nog zoveel meer kansen gaan ontstaan.
Dat ik denk blockchain van, ben ik gewoon Solidity gaan leren. Dus dat is gewoon development voor blockchain. Dat is een soort framework of library. Ik weet niet echt hoe ik het moet noemen, maar je hebt gewoon Python of JS waarmee je dat kan coden. En daar ben ik, dat ben ik aan het leren. On the side vind ik gewoon leuk. Doe ik niet elke dag, maar misschien een paar uurtjes per week of zo.
Ja.
Ik weet nog niet echt wat ik met blockchain ooit zou willen doen, maar ik zie er wel value in dat ik in ieder geval vast weet van ik kan een smart contract maken en op de blockchain krijgen. En ik begrijp Ethereum of Solana heel goed. En daar zie ik gewoon zeker wel veel kansen in. Ik denk dat je heel veel industries kunt disrupten met die technologie.
Ja.
Verder ben ik heel veel naar big data aan het kijken. Data is gewoon key tegenwoordig. En daar, ik ben eigenlijk aan het kijken hoe ik een soort van apps kan bouwen die data aggregaten. Ik weet dat er een stigma omheen hangt. Like, iedereen haat Facebook omdat ze hun data verkopen. Maar ik heb dan zoiets van, hey, je kan misschien wel heel veel vette dingen bieden. Normaal gesproken moet je voor een meal plan, moet je gewoon heel veel geld payen. Dit is gewoon gratis. En er staat gewoon, ja, we gebruiken letterlijk je data, dat verkopen, daar verdienen we gewoon geld aan.
Ja, ja.
Je kan unsubscriben, dan heb je alsnog access tot het plan. Maar dat soort geld verdienen. En ik zie daar veel toekomst in. Het bestaat natuurlijk al heel lang, maar dat zal alleen maar belangrijker worden. En daarnaast met TikTok zie ik veel dingen met de muziekindustrie. Daar ben ik ook gewoon mee bezig. On the side, dat vind ik heel erg leuk om te doen. Het is meer passie iets. En dat zijn de drie dingen die een beetje inderdaad gewoon mijn attention hebben.
Precies.
En ik vind NFT's ook wel vet, alleen... Ik vind het een beetje cringy dat iedereen doet alsof het om de art gaat. Want iedereen wil gewoon geld eraan verdienen. Right?
Dus, uiteraard, maar ik vond het wel interessant omdat je al zegt van muziek is echt je passie al je hele leven lang.
Ja.
Je hebt veel geproduceerd, je produceert nu nog steeds met mensen in de studio inderdaad.
Ja.
Dat ik dacht van, ik kom zelf ook uit de muziekindustrie, daar zie ik juist, er zijn heel veel middelmensen in de muziek waarvan ik vaak dacht van ja, als je dan over toegevoegde waarde gaat hebben van wat voeg je nou echt toe, weet je wel. Als we het gaan strippen, wat is jouw functie in dit geheel, behalve een piece of the pie pakken, wat niet naar de creator zelf gaat.
Ja.
En daarom was ik benieuwd ook inderdaad, dacht van oké, wat zou jij in die combinatie zien, want dan zie ik een NFT bijvoorbeeld wel als een mogelijkheid om juist de creators en de fans met elkaar in direct contact of zo te zetten,
ja.
Waardoor je die... al die middelmens of in ieder geval veel minder nodig hebt.
Ja, ik denk dat het een vriend van mij, Sam Veld, die heeft daar een vet platform voor gemaakt.
Ja, is ook in de podcast geweest.
Ja, heb ik ook gecheckt.
Ja.
Maar ja, dat is gewoon een super vet platform. Zij doen dan volgens mij nog niks met NFT's. Maar zij hebben in ieder geval iets om eigenlijk de middelmen eruit te katten. Ik zie daar ook gewoon veel value in, zeg maar. Maar NFT's zou je inderdaad gewoon... wordt volgens mij veel gebruikt om een soort van royalties te verdelen over fans, weet je wel. Ik vind het een vet nummer, ik koop een piece van het nummer en dan is het nu een beetje van mij. En dat is gewoon wel gaaf om aan te bieden aan mensen.
Ja, zeker.
Maar dat ben ik nog een beetje aan het exploren. Er is heel veel geld te verdienen in NFT's op dit moment, maar ik vind het wel... Ik weet niet, ik sta er achter, maar ook niet helemaal, want... bijna iedereen verliest gewoon zijn geld daaraan. Zeg maar.
Ik snap wat je bedoelt inderdaad. En daarom veel vragen waren ook bijvoorbeeld voor jou... van ja, waar investeer je in op dit moment?
Ja.
Wellicht
dat ik wel een keer in een NFT-project wil investeren... maar dan wil ik gewoon... Kijk, ik ben altijd heel erg open en transparant. Dus ik zou dan gewoon een NFT-project in willen investeren... die gewoon letterlijk zegt van... yo, je koopt gewoon dit plaatje... en dat kost gewoon this amount of money... en misschien gaat het in value stijgen en misschien ook niet... Want je kan niet echt een market analysis gooien op NFT's. Omdat like, het gaat basically alle kanten op. Misschien kan het wel. Ik kan het in ieder geval niet. We gaan ook geen gekke dingen promisen op de roadmap. Van oh, als je deze NFT holdt, krijg je access tot de privé. Nee, het is gewoon letterlijk een plaatje. En als jij dat wil kopen, kun je dat kopen. En wij gaan er gewoon heel veel geld aan verdienen. En we gaan wel een deel van dat geld investeren in marketing. Om het bekender te maken. En daardoor hopelijk stijgt de floorprijs... waardoor jij het kunt flippen voor geld.
Ja.
Maar het blijft gewoon een fucking plaatje. En daar pay je gewoon veel geld voor. Dat zou de enige keer zijn dat ik in een NFT-project zou investeren. En zo is het met alles, zeg maar. Als ik ooit een course zou maken... dan zou ik gewoon zeggen van... hey, ik heb op deze manier geld verdiend. Dit is hoe ik het heb gedaan. Dat hoeft niet te betekenen dat jij het gaat doen. Je peet mij gewoon. Ik vind daar geld mee. Ik steek dat lekker in mijn zak. En ik geef jou gewoon zoveel mogelijk value als ik kan geven.
Ja.
Als je geen geld verdient. Ja, weet je, daarvoor moet je niet kopen. Je moet het kopen om te leren.
Ja.
Dat zijn een beetje de insteek die ik soort van zou doen in mijn investment.
Ja, maar dat is dus ook inderdaad jouw referentiekader van wat is mijn houvast. Nou, dit is de lijn waar ik het langs leg en dan stap ik in of niet.
Ja.
En daarom vond ik ook het exacte project en zo. Dan denk ik altijd van ja, dan wordt het echt weer een soort financieel advies. Denk van dat moeten we allemaal niet willen.
Ja.
Wat ik wel nog heb, zijn twee laatste vragen echt specifiek gericht op jongeren. Waar ik heel erg benieuwd naar ben. En de eerste is dat, stel dat jij met alle kennis van nu, die dat je hebt, en ook de tijdsgeest waarin we nu leven, weer een jaar of 16, 17, 18 zou zijn, net zoals veel mensen die luisteren, en weer je eerste business zou gaan starten. Wat zou je gaan doen, denk je?
Ja, lastig, want Er zijn natuurlijk gewoon dingen helemaal niet goed gegaan en dingen ook wel heel goed gegaan, maar het is gewoon een leerproces geweest. Dus als ik bijvoorbeeld nu, zeg maar, toen ik 16 of 17 was, had ik letterlijk geen stuiver, echt letterlijk geen euro. Iedere keer dan spaarde ik gewoon geld en dan kocht ik daar iets voor, dan kocht ik een nieuw keyboard of weet ik wat. En toen ik op een gegeven moment begon met ondernemen, toen heb ik dat gewoon moeten verkopen en ik had het geld van opa geleend en ik zou niks veranderen, omdat dat was gewoon, ik kon gewoon op een gratis manier mijn acquisitie krijgen. En nu is het gewoon moeilijker. Het is gewoon, als je nu een bedrijf wil beginnen, is het wel lastiger. Je moet advertisen, dat kost geld. Aan de andere kant zou ik mensen vaak aanraden om gewoon zoveel mogelijk content te produceren. Organic content maken is basically gratis. En daar kan je veel awareness van krijgen.
Ja.
Maar als ik nu terug zou gaan naar die tijd, of als ik, dan zou ik dat gewoon hetzelfde hebben gedaan. Maar ik denk dat je meer vraagt, stel je bent nu 16, je hebt niet de financiële middelen om een bedrijf te beginnen, hoe zou je starten? Of, bedoel je
dat? Ja, precies. Van wat zijn interessante, net zoals bij jou, het gedeelte dat jij bent gaan focussen meteen op programmeren, is heel essentieel geweest om het te begrijpen, niet om het helemaal uit te spelen.
Ja.
Om te kunnen zijn gaan doen wat je nu allemaal doet. Want dat is wel deel te onderleiden. Het zijn techbedrijven, zoals je zelf zegt.
Ja.
Dus ik denk dat jongeren nu ook zoeken van oké, er zijn zoveel kansen.
Welke skill moet ik hebben of zo?
Precies, van wat zijn dingen die me verder gaan brengen? Want die kansen verlammen ook veel jongeren. Weet je, omdat ze kijken naar een soort heel groot menukaart met 60 dingen van wat ga je kiezen?
Het is vreselijk moeilijk. Ik heb het zelf ook al eens gehad, dat dan was ik soort van een beetje done met iets en dan wil ik iets nieuws gaan doen. En dan zijn er zoveel dingen die je kunt doen. Ja. Maar één ding om soort van te weten is dat soort van programmeren voor mij was meer een soort gereedschap. Het is nooit dat ik dacht van ik ga leren programmeren en dan ga ik apps bouwen. Het was meer van ik begon weer bij de research. Ik zie een opportunity voor deze voor een app of een webapp of een service. En ik heb geen geld om nu een dev in te huren om dat te doen. Dus ik ga dan een Udemy course kopen van 10 euro. En dan ga ik zelf leren programmeren. Dat heeft uiteindelijk, ik ben natuurlijk, vroeger bestond Udemy nog niet. Dus ik ben eerst op internet en Stack Overflow en op een gegeven moment Udemy. Het is een lang proces geweest. Maar ben ik gaan leren voor goedkoop soort van hoe ik kon programmeren zodat ik het zelf kon doen. Dus meer gereedschap geweest. Dus ik zou beginnen nu bij toch een product of een idee te gaan verzinnen. Gewoon je research doen. Het is ook niet erg om dingen te stelen, snap je? Eén op één nadoen is bad. Dat moet je niet doen. Maar het is niet erg om soort van geïnspireerd te raken en hetzelfde te doen op een betere manier. Dat is wat heel belangrijk is voor de markt, weet je? Dingen moeten gewoon improven.
Ja.
En dan kan je daar misschien je inspiratie van halen. En dan ga je kijken, is het viable om dit te doen? En welke tools heb ik nodig? En dan zou ik dus die tools soort van gaan leren. Oké, ik moet, weet ik veel, ik wil een app maken. Dat is wel gelijk het moeilijkste wat je kunt doen. Maar dan ga je proberen in ieder geval een beetje te programmeren. En dat gaat gewoon niet makkelijk zijn. Je gaat na 2 weken zoiets hebben van, holy shit, dit gaat nooit lukken. En dan moet je gewoon doorgaan. Ja. Dat is de grind. En dan moet je niet stoppen.
Precies.
Ja, zorg dat je MVP hebt. En dan is het, nu moet ik de marketing doen. Hoe ga ik dat doen? Online, YouTube, Udemy. Hoe doe ik ads? Zoveel mogelijk invalshoeken. Ik leer bijvoorbeeld dan met produceren, heb ik ook gewoon via internet geleerd. Maar ik keek gewoon echt naar honderden verschillende tutorials. En op een gegeven moment gaat je brein gewoon soort van connecties leggen, weet je wel. En dat is gewoon wat ik als advies kan geven.
Vind je ook dat je het speelveld, zeg ik vaak, als je niet het hele speelveld ziet, is het heel moeilijk om het spel te gaan spelen.
Ja.
En wanneer je jong bent, dan zie je natuurlijk elke keer bijvoorbeeld Instagram, YouTube.
Ja.
Maar als je dat in het spectrum van alle tandwielen nogmaals kunt plaatsen, die jij ook in het begin hebt genoemd, van bijvoorbeeld je begint bij een doelgroep, die heeft een probleem, je levert een oplossing, vertaalt het naar een product of dienst, dat product of dienst moet zichzelf onderscheiden, dan ga je het in de markt zetten, volgens sales, financiën. En nogmaals, schrijf mee als je luistert. Altijd belangrijk. Maar dan heb je op een gegeven moment een soort framework. Net zoals bij die serie, weet je wel, The Queen's Gambit. Van het chessboard in je hoofd. En dan kun je gaan kijken naar het van hoe pas ik het door elkaar af.
Definitely. En het ding is meer dat je moet gewoon heel veel ervaring opdoen. En dan, precies wat ik net zeg, inderdaad, wat jij ook zegt. Op een gegeven moment gaat je brein gewoon een soort van connections leggen. En dan weet je gewoon een beetje hoe je moves moet zetten op het schakenbord. En dan, maar dat kost gewoon veel tijd. En misschien heb je geluk. Ik had gewoon geluk. Ik verdiende gewoon. Ik was mijn bedrijf begonnen. En het ging gewoon best wel snel. Heel hard. Ik was ook geobsedeerd. Ik sliep niet. Ik moest gewoon geld verdienen. Ik zei, dit is mijn target. Dit gaat het eind van het jaar halen. Zei ik tegen mijn moeder. En dat ga ik gewoon doen. Toen zei ze, het gaat je lukken. Toen zei ik, cool. Gaan we doen. En dat is gewoon, ik guess dat is gewoon een soort van hoe ik begonnen ben. Dat is ook wel gewoon geluk hebben hoor. Maar ik denk gewoon als je lang genoeg lang genoeg ervoor gaat, dan komt het op een gegeven moment goed.
Ik had eigenlijk nog een laatste vraag, maar wat jij al zei, tijd is kostbaar. En ik waardeer het ontzettend dat je zo uitgebreid de tijd neemt om dit naar mijn publiek te vertellen. Ook dat je ontzettend eerlijk bent geweest over alles gewoon. Wat ik ook al zei, ik merkte dat bij ons eerste contact al, what you see is what you get. En voor de critici onder ons, het eerste contact was niet 5 minuten geleden, maar dat was al 1,5 jaar terug, denk ik, of zo, dat we elkaar voor het eerst spraken.
Clubhouse.
Precies, Clubhouse inderdaad. Nou, als je het over Hive zet, nou, dat is binnen 3 maanden weer in elkaar gedonderd. Maar ik heb er wel 3 maanden op meegesurfd. En ik heb daar voor mijn nieuwe bedrijf weer de eerste 10 klanten... kwamen allemaal vanuit die Clubhouse-sessies.
Ja, super.
Had ik op dat moment niet kunnen verzinnen, maar wel gebeurd.
Ja. Dat is gewoon dat je gewoon je ogen open had voor opportunities. En daar ben je op gesprongen en daar heb je nu profijt van.
Exact, ja. En dat is wellicht ook de reden dat jij nu hier zit. We hebben elkaar daar leren kennen en dan ontstaat er een connectie en... kun je daarop voortbouwen. Dus nogmaals, thanks man. Echt een van de meest waardevolle afleveringen. En heel erg nice.
Ja, no problem. Thanks for having me. En ik hoop dat iedereen er wat aan heeft gehad. Dat ze er wat van kunnen leren.
Ik denk het wel. Ik weet het wel zeker.
Awesome. thanks man.
Top man.
Alright.
Oh, 2 seconden voordat je weer doorgaat met je dag. Vanaf nu maak ik dus elke week op mijn Instagram bekend wie dat mijn gast zal zijn. En geef ik jou de mogelijkheid om vragen in te sturen. Die manier krijg jij dus direct toegang tot de gasten van de podcast. Volg me op @SanderTimmermans en dan ben jij als eerste op de hoogte wie dat er gaat komen. En maak je dus ook de meeste kans dat jouw vraag gesteld gaat worden. Tot de volgende keer!